Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van God de Zoon, van God de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag, Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. Belijdenis met de Duitse leerregels, hoofdstuk 3, paragraaf 6. Wat de kerk der reformatie als volgt beleidt: wat niet het licht der natuur en de wet doen kunnen, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Amen. Schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan hoofdstuk 1, vers 67 tot het einde. Lucas 1 vanaf vers 67. Waar Gods heilig en onfeilbaar woord in Lucas 1 vanaf vers 67 als volgt luidt: en Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. En hij heeft een horen der zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, zoals hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig was aan zijn heilig verbond, aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft, om aan ons te geven dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kinderke, zult een profeet des Allerhoogste genoemd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke groeide op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heren, als voor een van ons dit jaar de dood nadert, wil dan volkomen uitkomst geven. Wij zijn van die voorbijgaande mensen. Wij blijven hier niet. Eenmaal is er dat moment dat wij van alles afscheid moeten nemen, van allen afscheid moeten nemen. En u hebt beloofd, waar geloofsovergave aan u is, er ook een volkomen verlossing en een blijvende vertroosting zal worden genoten, door u geschonken, ook waar de dood niet alleen nadert, maar waar de dood er zal zijn en wij de dood zullen ontmoeten. Dat zijn beklemmende gedachten. U weet dat wij geneigd zijn ze weg te duwen. Maak ons eerlijk dat wij niet langer deze grote zaak als het ware proberen te vergeten, maar dat wij met deze ernstige zaak voor uw heilig aangezicht mogen komen in het gebed, in de worsteling om verzoening met u. En u hebt gij gezegd door uw knecht Paulus, dat gij de wereld met uzelf in Christus verzoend hebt. En dat gij hun zonden niet toegerekend hebt. En dat gij het woord der verzoening aan uw knechten de apostelen hebt gegeven. En dat daarom ook Saulus van Tarsen door u bekeerd en geroepen en bekwaamd mocht zeggen: wij zijn gezanten van Christus wegen. In opdracht van uw eigen zoon, de koning der kerk, een ambassadeur van die koning, met volmacht van die koning, in opdracht van die koning, om met het gezag van u die daarachter staat, daarmee eens is, te bidden: laat u met God verzoenen. Dan smeekt u ons, dan vermaant u ons, dan roept u ons, dan lokt u ons, dan dringt u aan bij ons. Dat wij niet onszelf met u verzoenen, dat lukt niet, maar dat wij ons met u laten verzoenen, omdat u de verzoening hebt aangebracht. Dus het hoeft ook niet dat wij dat doen. Het zou niet kunnen, maar het hoeft niet, want u hebt het gedaan. O God, nu bidden wij van u: onderwijs dit volk en die thuis meeluisteren wat dat nou betekent, ons te laten verzoenen. U het te laten doen. U, de grote God drieënig. U te laten beslissen. U te laten werken. Die zaligmaker ons te laten zaligmaken. O, leer ons dan ons te laten verzorgen en in uw handen als de goede herder te laten dragen en zo ook door dat dierbaar bloed te laten verzoenen met u, opdat bij het naderen van de dood in 2009 of daarna volkomen uitkomst niet pas gegeven zou worden, maar al veel eerder, en dan ook op dat moment geweten mag worden: ik lag en sliep die doodslaap gerust, van zeer een trouw eenmaal mij opgezocht, bewust, om aan die andere zijde van dat gordijn, van die grens, eeuwig fris te ontwaken. Want gij waart daar bij het sterven en zijt daar bij het ontwaken in de eeuwigheid. O God, grote overwinnaar, wil ons dan op deze eerste rustdag van het nieuwe jaar bezoeken, met die ernst op ons hart te binden, dat wij met een ernstig voornemen dat ede gaan zoeken en niet zullen ophouden voordat wij het hebben gevonden. Bij u verhoor ons en zegen zo dit samen zijn, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 25, de versen 3, 4 en 5. Psalm 25, vers 3: denk aan het vaderlijk meedogen. Vers 4: zeer een goedheid kent geen palen of grenzen. En vers 5: loutere, pure goedheid, enkel goedheid, liefde koorden, waaruit zij des Heeren paan. Psalm 25, de versen 3, 4 en 5. Er worden drie collecten gehouden voor evangelisatiewerk van de landelijke kerk, kerkvoogdij en huisvestingsfonds. En volgende week zullen om half 10 en om 3:30 dominee Hoek, zo God het geeft, voor u voorgaan. Zingen wij Psalm 25, de versen 3, 4 en 5. De prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte daarvan de versen 76 tot en met 79. Lucas 1, vers 76 tot en met 79. Waar Gods woord luidt: en gij kinderken, en dan spreekt dus Zacharias zijn 8 dagen oude zoon Johannes aan. Gij zult een profeet des Allerhoogsten genoemd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk kennis der zaligheid te geven en vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte ons bezocht heeft, om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Het gaat over de Allerhoogste. En mensen die in duisternis zijn gezeten, en door die twee nu weer bijeen kunnen komen. Zo noemt Zacharias zijn zoon, profeet van de Allerhoogste. En zo noemt hij ook Christus, de opgang uit de hoogte, waar met die twee namen of omschrijvingen wordt aangeduid God in de hemel, die ver boven alles verheven is, en die toch blijkens dit gedeelte te maken wil hebben met mensen die, zoals omschreven door Zacharias, gezeten zijn in duisternis en in schaduw des doods. Mensen die nodig hebben, zoals in dit gedeelte staat, zaligheid. En ook, wel deze zaligheid, vergeving van hun zonden. Over die twee partijen gaat het. En hoe die twee bijeen kunnen komen. En dat gebeurt nu in de middellijke weg door de bediening van Johannes. Hij mag als profeet van die Allerhoogste de stem zijn van God, die het woord van God doorgeeft en die het hart van God verklaart, die de raad van God, wat hij heeft beraadslaagd, de wil van God, wat hij heeft besloten, in het zalig maken van zondaren, toen onder Israël zo'n 2000 jaar geleden mocht vertellen, wat ook door de evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas en ook Johannes aan ons is overgeleverd. Hij als de profeet mocht het middel zijn om kennis aan die zaligheid te geven. De zaligheid die bestond in de vergeving der zonden. Het allerbelangrijkste om weer eenheid te krijgen tussen God, die Allerhoogste God, en ons, gezeten door eigen schuld in duisternis, dat is het rijk van Satan, en schaduw des doods, dat is de straf op de zonde. Door kennis der zaligheid te geven, dat staat nadrukkelijk hier in dit gedeelte, vers 77. Daar gaat het om in het werk van Johannes de Doper. Mensen moeten niet alleen zaligheid krijgen, maar ook kennis der zaligheid krijgen. Het gaat niet alleen om behoud en behouden worden, maar ook om daar iets van te weten, om daar bewustheid van te hebben, om daar dus kennis van te ontvangen. Waarom is die kennis dan nodig? Zou God een mens niet kunnen zalig maken zonder dat wij als mensen daar iets van weten? Zoals toch ook, naar wij vastgeloven, een pasgeboren kind zalig gemaakt kan worden, zonder dat dat kind er iets van begrijpt, of weet, of beleeft, of beseft. Waarom nou niet wij, grote mensen, kinderen die al naar de kerk kunnen, wij, wanneer we met verstand begaafd zijn, de dingen kunnen begrijpen die in de Bijbel staan, waarom maakt God ons niet zalig zonder kennis? Omdat de Heere met ons omgaat zoals wij mensen zijn. We zijn geen beesten. We zijn geen stok of blok. Maar wij zijn met reden begaafd naar het beeld van God geschapen. Wij kenden God. En daarom zullen wij alleen dan echt mens kunnen zijn. Echt gelukkig mens kunnen zijn. Zalig mens kunnen zijn. Wanneer wij hem weer opnieuw leren kennen. En hem kennen, dat is nu net waar het over gaat. Wanneer Zacharias mag zeggen dat Johannes aan het volk van God kennis der zaligheid zou geven. Dat is namelijk kennis der zaligmaker. Kennis van God die zalig maakt. Wat een voorrecht als het ook in ons hart in zover is gekomen. Kennis der zaligheid. Natuurlijk, wanneer Zacharias dat zo zegt, beseft hij wel dat de innerlijke kennis of de geestelijke kennis van die zaligheid nog steeds het werk van God is. Het zal Johannes niet lukken om daar zelf mensen mee te begiftigen. Alleen Gods geest kan in ons die kennis werken. Nu kan de Heilige Geest dat doen zonder middelen, maar alweer blijkt uit dit gedeelte dat de Heilige Geest dat niet wenst te doen zonder middelen. Hij zou het kunnen doen zonder Johannes te dopen, kennis der zaligheid opeens door een droom, een visioen, een ontmoeting door een engel, of nog weer op een andere manier waarbij geen mensen betrokken zouden zijn. Maar het blijkt uit deze lofzang van Zacharias dat het Gods wil niet is om zo te werken. Bij uitzonderingen wel, maar niet gewoonlijk. Nee, door deze man, deze baby die tot man zal uitgroeien, die als 30-jarige zal optreden, zal uitgaan, zal preken en zal dopen, waarom hij ook zijn bijnaam de doper heeft ontvangen. God wil onderwijs geven door middelen, door mensen, door een Bijbel te laten schrijven en in onze taal te doen vertalen en door uitlegkundige boeken over die Bijbel te laten schrijven, catechisatiebessen, preken, Bijbelkringen, jeugdwerk, bejaardenwerk en wat al niet in het kerkelijke te doen plaatsvinden, opdat wij kennis krijgen. Niet alleen een hoofd vol kennis, al is dat wel het begin. Maar dan ook dat het, zeggen we wel eens, een voet lager van hoofd naar hart mag gaan. Een hart vol kennis, geestelijke kennis. Door middel van het verstand, door middel van de studie, door middel van mensen. En dat alles gezegend door de Heilige Geest. Kennis der zaligheid. Uiterlijke kennis dus, begint het mee. Laten we dat niet verachten. Moest u denken dat u geboren was, waar geen enkele kennis van God zou zijn. U wist niet eens dat er een zaligmaker was, dat er een zaligheid was. Nooit van gehoord. En nu het verschil. U hebt wel van hem gehoord. U hebt gehoord dat de Heere God zelf bewogen was om zijn zoon te zenden. Dat de Heere dat initiatief nam, dat de Heere zondaren zaligt. Dat de Heere roept, uitnodigt, dringt, vermaant en lokt. Om bij hem te zoeken wat ook alleen bij hem te vinden is. Is dat niet een wonder? Vindt u dat gewoon? Wij kunnen het ons misschien helemaal niet voorstellen wat het zou zijn om geen enkele kennis van Gods woord te hebben. Of het moet zijn die enkeling die dat heeft meegemaakt, die zo is opgevoed en groot geworden, en later pas door, nou ja, verkering, of door een collega, door een buurman, hoe dan ook, met Gods woord in aanraking is gekomen en nu door God tot God bekeerd is geworden. Die herinnert het zich nog wel hoe het was in die tijd dat hij God helemaal niet kende, niets van God kende, zelfs uiterlijk niet. En toch, hoe groot dat onderscheid en dat voorrecht ook is, en wij willen het niet verkleinen, we mogen het niet verkleinen, we mogen het ook niet vergroten en doen alsof dat het nou eigenlijk is. Wel nee, wij zijn door die kennis in een bevoorrechte positie geplaatst, maar ook in een grotere verantwoordelijkheid als we namelijk er niets mee doen.
als wij zomaar doorgaan. Als wij ten diepste het ook niet wensen, niet achten, als 100 euro loonsverhoging voor ons belangrijker is dan een nieuw hart krijgen en veel andere aardse dingen voor ons veel zwaarder wegen dan met God verzoend worden, dat zou toch wel heel dwaas zijn. Dan krijgt u de weg aangewezen, u hoort ervan, u beseft er veel van, u begrijpt er heel wat van, en u laat het liggen. Iemand die het niet weet, ja, die laat het liggen, dat is logisch. Maar iemand die het nou wel weet, en als ik nou eens persoonlijk onder vier ogen met jou of met u zou praten, en zou vragen, geloof jij, gelooft u dat er een God is? En u zou dan ook nog eens zeggen, ja zeker, en ondertussen geen rekening met hem houden. Hoogstens wat in de vorm. Wat uiterlijk. Niet al te grof goddeloos en zo. En netjes kerkelijk en dat soort dingen. Maar verder geen rekening met hem houden. Is dat niet onzegbaar vreemd? Is dat niet ontstellend dwaas? Kijk, als er geen God is, hoef je ook geen rekening met hem te houden. Dat is simpel zat. Als je dus geen rekening met hem houdt, dan zal het toch zijn omdat je eigenlijk denkt dat hij er niet is. Maar als je nou geen rekening met hem houdt, terwijl je zegt dat hij er is, en weet dat je straks voor hem zult verschijnen, laat ons zo niet doorgaan. Laat ons een vast en een ferm besluit nemen om dat zo niet te laten doorgaan, maar om hem te leren zoeken. Opdat je hem mag leren kennen. Opdat je zo kennis der zaligheid zou krijgen. Niet alleen van horen zeggen, opvoeding, catechisatie, preek. Maar nu ook van persoonlijke beleving. Want dat is een andere kennis. Nou ja, anders in die zin. Het is niet tegengesteld eraan of los ervan. Het is wel dieper. Het is van een andere soort. Het is het verschil tussen de kennis uit een boekje en de kennis in praktijk. Iemand die weet heeft, als arts in opleiding, hoeveel pijn mensen kunnen hebben van, nou noem maar een ziekte. Ja, daar kan u veel over lezen. En als arts met die mensen omgaan, en hij heeft ook best wel een gevoelige natuur, gelukkig stomt hij niet af. En hij is bewogen en mee leven. Maar die pijn voelt hij niet. Moet hij eerst beleven. Zo is het geestelijk. Zaligheid, je hoort ervan. We hebben die nodig, wordt u verteld. U zegt, jazeker. Daar hebt u gelijk in, dominee. Niemand kan die missen, die zaligheid. Moeten we allemaal hebben. Maar die pijn van het rampzalig zijn. Het missen. Nog steeds van die zaligheid. Weet u daar dan ook wel van? Of kunt u daar nog overheen walsen? En zo ook het andersom gezegd. Wanneer iemand heel veel weet van een blij iets als bijvoorbeeld het moeder worden. Dat is kravenpleister geweest. Veel gezinnen gewerkt. Heeft die blijdschap meegemaakt. Het geluk geproefd. Weet er heel veel van, theoretisch en ook uit een bepaalde soort praktijk, maar is nog niet getrouwd. Of juist, zij gaat trouwen, zij mag zelf moeder worden en haar kind in armen houden. Dat is niet hetzelfde. Die eerste kennis was theoretisch. Hoe blij zo'n moeder zou zijn, kon ze zich wel enigszins indenken, maar niet invoelen. Maar nu weet je het. En dat is nu geestelijk net zo. Zaligheid. Ja, dat moet toch wel heel gelukkig zijn. Als je nou toch mag zeggen als jongen van 16 jaar. Ik weet. God is. Wat hebben we net gezongen? Psalm 68 vers 10. Mijn zaligheid. Die God is onze zaligheid. Maar als je het nou niet weet. Uit eigen beleven. Dan kun je wel zeggen, wat moet dat gelukkig zijn voor die jongen die dat heeft. Naar zelf dan. Naar jij dan. U dan. Totdat u het ook mag weten. Totdat de jubel eruit breekt. De blijdschap eraf straalt. Nu weet ik het. Ook voor mij is die zaligmaker gekomen. Ook aan mij is die zaligheid gegeven. Ook mij is die zaligmaker geschonken. Oh, nu weet ik het. Zalig te zijn. Oud of jong, dat maakt dan niet uit. Rijk of arm is geen groot verschil meer. Zaligheid. Kennis der zaligheid. Waarin bestaat deze zaligheid? Het woord zaligheid dat in het Grieks gebruikt wordt, kun je ook vertalen met redding. En in de tijd dat Zacharias leefde, verstonden de Joden over het algemeen onder zaligheid of redding of verlossing iets als een politiek-sociaal gebeuren. De Romeinen het land uit, eigen koning weer, het huis van David enzovoort. Om dat nu nader te verklaren, waarin die zaligheid bestaat, mag door de Heilige Geest deze oude vader Zacharias zeggen: in de vergeving van hun zonden. Daarin bestaat nou die zaligheid. Op deze manier kun je zalig worden. Als je zonden vergeven worden, dan ken je de zaligheid. Dan beleef je, dan bezit je de zaligheid. Redding. Nou zeker, het is meer dan alleen vergeving van zonden. Het is ook verlossing van de duivel. Het is ook, om met Romeinen 8 vers 1 te spreken, geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus niet alleen vergeving van zonden, maar dat is wel de kern. En het beginpunt. De hoofdzaak. En al die andere dingen waar de zaligheid ook wel aan raakt, of die de zaligheid ook wel bestrijdt, ze zijn als het ware tweede rangs, bijkomstig. Laten wij onszelf nu eens afvragen deze middag. Als wij persoonlijk, jij, u, ik, mochten invullen wat wij zouden krijgen van God als Hij ons de zaligheid geeft, zou jij dan, u, ik, ook zeggen, meteen, en dat heel bewust, en dat van binnenuit zeggen: maar dan wil ik dit graag hebben, Heer, vergeving van mijn zonden. Andere dingen? Ja, nou ja. Maar nee, niet die andere dingen. Daar gaat het mij nou niet om. De hel, verlossing van de hel, ja, maar nee, die vergeving, Heer, die wil ik hebben. Mag ik die krijgen? Dan ben ik zalig. Hel, duivel en vele andere onderwerpen. Ja, nou ja, goed, dat komt dan wel, dan moet ik dan maar zien wat precies in elkaar steekt. Dat is dan, met EBC het gezegd, een toegift. Maar waar het om gaat, gaat het u er ook om? En gaat het jou daar ook om? Waar het om gaat is vergeving van zonden. Wat ben je gelukkig als je die vergeving van zonden deelachtig bent. Maar ook een stap eerder al. Wat zou ik blij zijn als al mijn kategezanten, en daarmee Hoek zou dat zo blij zijn, als al zijn kategezanten vergeving van zonden nodig kregen. Bezitten is de zaak. Maar toch, nodig krijgen is de weg ernaartoe. Heb je het nodig? Kun je het niet meer missen? Weegt dat het zwaarst aan het begin van een nieuw jaar? Waarin mensen allerlei dingen, al dan niet met zoveel woorden, toch als een soort verlanglijstje hebben. Dit jaar zou ik dat willen bereiken, dat willen krijgen, dat willen doen, daar willen heen gaan, enzovoort. Dat je zegt, als jongen van 12, als meisje van 13, enzovoort, enzovoort, mag ik vergeving krijgen. Ik voel me zo ongelukkig. Ik kan niet meer genieten van het leven. Misschien heb je pas verkering gekregen, ben je heel blij. En vele andere blijde dingen zou je kunnen noemen en je van harte gunnen, maar kun je er toch niet meer van genieten, omdat je die vergeving mist. Omdat het tussen God en jou dus niet goed is, want daar gaat het om, in die vergeving van zonde. Vergeving van zonde is niet hetzelfde als dat mijn zonde ongestraft zou blijven. Dat God mij voor mijn zonde niet zou straffen. Hoort er wel bij, maar dat is het tweede punt. Vergeving is dat het weer goed komt tussen God en mij. Te vergelijken met wanneer Absalom vlucht omdat hij zijn broeder heeft vermoord. En na jaren mag hij weer terugkomen in Jeruzalem. Bij vader David, maar niet in huis. Dan zegt Absalom, ja maar dat wil ik niet. Ik wil ook dat het weer goed is met mijn vader. En daar heeft Absalom heel verkeerde bedoelingen mee. Dus dat beeld dat gaat maar een heel klein beetje op. Maar bij wijze van spreken, dan bent u zo'n moordenaar, zo'n misdadiger. En dat u nou mag zeggen, heren, ik wil niet alleen in de hemel komen, maar ik wil dat het weer goed komt tussen u en mij. Het gaat er dan niet om dat ik uit de hel verlost word, dat ik niet gestraft word. Maar ik moet u hebben, het moet goed komen tussen God en mij. Wat ben je als predikant gelukkig, als kerkraadsleden, als je merkt op huisbezoek, dat jongens, meisjes, ouders, ouderen, daarmee zitten. Ik moet het hebben. Nee, daar ben je niet tevreden mee, alsof dat genoeg is. Het gemis is het bezit niet. Maar aan het bezit gaat wel het gemis vooraf. Aan het zoeken gaat toch het missen vooraf. En aan het vinden gaat toch het zoeken vooraf. Dus het is missen, zoeken, vinden en niet zonder missen gaan zoeken, dat is zinloos. En niet zonder zoeken vinden, want dat is inhoudsloos. Dat is zelfs als in coma, zalig worden. Dan ben je wakker, dan denk je, oh, ik ben opeens zalig geworden. Nou ja, dat zal er wel. Wat houdt het in dan? Weet ik het. Ja, maar zo maakt God geen mensen zalig. Nee. Hij maakt je verlangend naar de zaligheid. Ben je verlangend? Nou, welke zaligheid ook alweer? Deze zaligheid in de vergeving van hun zonden. Wat is vergeving? Laat ik het met één kort beeld omschrijven. De verloren zoon vroeg eigenlijk alleen, mag ik wat brood? Zoals die huurlingen, die knechten. Maar die vader die laat hem helemaal niet uitspreken. Die kust hem. Valt hem om zijn hals. Alles is goed. Dat is vergeving. Zo intiem met God te zijn. Wie is God ook alweer? Wat zei Zacharias ook alweer? In vers 76. Het begin van onze tekst. Gij kindeke zult een of de profeet des Allerhoogsten genoemd worden. Dat is toch wat? Die Allerhoogste God. En ik, zo'n nietig mens, of dat kleine aardbolletje, helemaal verdwijnend klein in het grote land. Toch, hè? Zo is dat met de aarde. Heel klein. En bent u een stipje op? 1,6 of zo miljard. En dan zegt God, dan komt het weer goed. Tussen mij en jou. Tussen die Allerhoogste, die grote koning. En jou, nul en niks als je bent. Weer goed, vergeving van zonden in het zalig maken. En dan gaat het over dat alles wordt bewerkt door de opgang uit de hoogte. U leest dat in het volgende vers. De opgang uit de hoogte. Wat wordt ermee bedoeld eigenlijk? Opgang betekent iets als de zonsopgang. En de zonsopgang, dat weten we wel, wanneer wij naar het oosten kijken, die zon komt op een mooie morgen, helder, u bent er vroeg bij, u ziet de zon boven de horizon, de kim komen, dan gaat die zon op. Waar komt die vandaan? Van beneden gaat die naar boven. Dat is de weg, hè? Zo gaat het altijd. En hier niet. Hier komt die zon van boven. Kijk maar, de opgang uit de hoogte. De zonsopgang die bovenaan begint. Nou, hoe kan dat nou? zonsopgang betekent van beneden naar boven opgaan. En de zonsondergang, ja, dat gaat van boven naar beneden. Dus uit de hoogte, dat zal er wel naar beneden gaan. Zonsondergang, nee, zonsopgang. U zegt, is nou van deze zo? Nou, ik ook niet. Het beeld klopt niet. Het is ook maar een beeld. Dat is wel waar. Want deze zonsopgang, waar Malachi van heeft gesproken, die laatste profeet van het Oude Testament, het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, de zon der gerechtigheid zal over u opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugels. Die zon, hè? Weet je waar die vandaan komt? Niet van beneden. Nou nee, het enige wat van beneden komt, van ons vandaan komt, is de dood. Maar niet een heldere zon vol gerechtigheid. En met genezing. Waar komt die zon dan vandaan? Dat zegt nou Zacharias. Die opgang komt uit de hoogte, komt uit de hemel. En daarmee, met die zaligheid van vers 77, heeft die opgang uit de hoogte ons bezocht. Is toch wat, hè? Dat God dat nou doet. Bezoeken. Niet zoals u vanmorgen is voorgelezen uit de 10 geboden die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Het bezoek van God tot uw verdoemenis, rechtvaardig, strikt eerlijk, heilig, onkreukbaar, streng, het bezoek tot uw verdoemenis. Nee, nu een bezoek tot zaligheid. Aan het begin van de lofzang van Zacharias stond het er ook al. Geloofd zij de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht. En dan zeggen de kanttekenaren, de statenvertalers in die kanttekening, in die voetnoot, bezocht in genade. Een genadig bezoek. Hier ook. Die opgang uit de hoogte bezoekt ons in genade. Waarom dan? Wel, dat staat erbij in hetzelfde vers. Namelijk door de barmhartigheid van onze God. Omdat God barmhartig is. Barmhartig, het Nederlandse woord, betekent een brandend hart heeft. Barmhartig betekent vol medelijden zijn, vol ontferming zijn. Iemand die barmhartig is, die denkt aan een ander in ellende, die heeft zorg voor die ander in ellende, wat voor soort ellende het ook mag zijn, daar gaat even niet om. Allerlei soort kan het wezen. Barmhartig, iemand die barmhartig is, die helpt zo iemand in ellende. En nu staat hier dat God barmhartig is. Daar heeft ook Maria in haar lofzang al van getuigd. Dat de Heere gedacht aan de barmhartigheid die hij toen de tijd al aan Abraham en zo had gezworen. Daar heeft Zacharias het ook over gehad aan het begin van deze lofzang. Waar hij het heeft over opdat hij gedachtig was. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. En nu weer, barmhartig. Dat betekent dat God bewogen is met ons lot. Hoe komt dat toch? Nou zegt u, ja, dat is menselijk tenminste op deze manier. Als je nou een persoon in grote ellende ziet, dan heeft dat invloed op je gemoed. En dan heb je medelijden en dan ben je bewogen en dan wil je helpen. Dan pak je je portemonnee, dan hoe dan ook. Dat komt dus doordat die persoon zo meelijwekkend is. Een kind dat honger lijdt. Een kind dat vader of moeder kwijt is. Een kind, een oudere, in grote nood. Hoe dan ook. Zou het bij God ook zo zijn? Nee, hè? Niet? Nee. Gelukkig niet. Als dat zo moest. Als bij God zo moest, als zijn barmhartigheid werd opgewekt, moest worden opgewekt, zou moeten worden opgewekt, door ons meelijwekkende bestaan, was het voor eeuwig kwijt. Konden we het allemaal wel vergeten. Want kijk eens in de spiegel. Zoals u werkelijk bent, niet zoals u zich verbeeldt dat u bent, dat is niet zo moeilijk. Nee, nee, zoals u werkelijk bent. Dan zegt de Bijbel dat u niet een meelijwekkend mens bent, maar een ergerniswekkend. Een afschuwwekkend. Een afkeerwekkend mens. Dat bent u. God kan alleen maar een hekel aan u hebben. In plaats van medelijden of ontferming of barmhartigheid is jouw en mijn toestand er één waardoor de toren van God wordt opgewekt. Wij hebben door onze zonde hem tot toren verwekt. Niet tot medelijden verwekt, medelijwekkend, maar toren verwekkend. Is dat waar? Of valt dat wel een beetje mee met u? Overdrijft u, dominee, het gaat er toch wel wat. Dan denk je, ja, nou ja, goed, die man die zegt dat wel, maar... Nou goed, ik zou het u wel niet aan uw verstand kunnen peuteren. Nee. Dat lukte een dominee in Ede toen ik daar zat, onder het gehoor, mij ook niet. Maar als God nou komt, hè, en het u laat zien wie u bent in zijn ogen, zoals hij ons ziet, dan schrik je toch zo ontzettend, hè. Dan denk je, o God, wat een wonder dat ik nog één snee brood krijg. Want ik ben alleen maar uw haat waardig. Dus, als de barmhartigheid van God zou moeten worden opgewekt door onze zogenaamde meelijwekkende toestand, was het voor eeuwig kwijt. Staat er dan ook niet, hè? Nee, in vers 78 zegt Zacharias wat anders. Hij zegt daardoor de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. De innerlijke beweging, wat betekent dat dan toch? Wel, dat betekent kort samengevat dat God nou vanuit zichzelf bewogen is. Dat God vanuit zichzelf barmhartig is. Dat God barmhartig is, zelfs al zou er niets in ons zijn dat zijn barmhartigheid gaande maakt. Dat God barmhartig is, deze 4 januari van het jaar 2009, terwijl u daar, of jij, ook ik, voor zijn aangezicht alles zijn behalve barmhartig waardig, meelijwekkend. En toch is hij barmhartig, bewogen vanuit zichzelf met ons deerniswaardig lot, zoals jou wordt gezongen. Menselijke wijs gesproken. Mensen op reis naar de ondergang. Mensen op reis naar de eeuwige verdoemenis. Zij het niet, vreselijke taferelen. Als wij de mensheid zouden zien door die kijker, door die radar van de godsopenbaring. Oh, wat een ontzagwekkende zaak. En nu, toch is God barmhartig. Vanuit zichzelf, de innerlijke bewegingen. Er staat in het Griekse woord, dat op een andere plaats door onze statenvertalers is vertaald met hart. Het gaat over je innerlijk gevoelsleven. En dat zit natuurlijk niet in die bloedpomp daar in je borst. Net zo min als dat wanneer iemand in zijn buik allerlei gevoelens heeft van spanning of van weet ik wat nog meer, dat het daar letterlijk zit. Dat heeft te maken met jouw innerlijk, je gevoelsleven. En dat vertaalt zich lichamelijk. Een beklemd gevoel op het hart vanwege onzaglijke angst ergens voor. Of juist hele blijde gevoelens die zich ook weer lichamelijk vertalen aan u. Dat is de beeldspraak die de Bijbel gebruikt om over onze grote God te spreken. Over wie? Onze God. Die was hij ook alweer? De Allerhoogste. Die God die ver boven het heelal uittorent en uittroont. Net als wij, bij wijze van spreken, voelt hij het in zijn ingewanden, de liefde de bewogenheid. Als hij jou ziet verder gaan op het pad van zonde, van duisternis en schaduw des doods. Zal ik u een voorbeeld geven van die innerlijke bewegingen der barmhartigheid van uw God? Zo staat ze toch, hè? Onze God. Ja, van onze God. Zoals u vanmorgen 5 keer is verteld in de wetlezing dat God uw God is. 5 keer staat het er in Exodus 20. Gelooft u het? Wel nu, zal ik u een voorbeeld geven uit de Bijbel? Lucas 19. Daar lezen wij de intocht in Jeruzalem. Jezus gezeten op een ezelsveulen. En de mensen juichen en ze jubelen. Hosanna, gezegend te zijn, die komt in de naam des Heren. En wat staat er dan? Als ze dan over de Olijfberg komen en zien daar opeens de stad Jeruzalem liggen. En de mensen worden nog enthousiaster. Dan staat er, toen Jezus de stad zag, weende hij over haar. Waarom toch? Luister, als hij het zo uitsnikt, dan zegt hij, och, of gij ook, bekende, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Die stad die binnen een week hem zou uitwerpen met kruist hem, neem weg, daar weent hij over. Zoals ook Matthäus 23. Deze woorden door de evangelist uit Jezus' mond zijn opgetekend. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden worden, hoe menigmaal, hoe vaak, betekent dat, heb ik u willen bijeenvergaderen zoals een hen, een moedervogel, haar kuikentjes, maar gij hebt niet gewild. Waarom was die Jezus zo bewogen? Omdat die mensen in Jeruzalem zo deerniswekkend waren, zo meelijwekkend waren. Ach, arme mensen in Jeruzalem, arme Caiaphas, arme Annas, arme Judas. Maar nee, het waren vijanden. Ze hadden maar 1 ding verdiend, dat de bliksemen van Gods heilige toren de stad voor eeuwig zouden verwoesten, en die mensen ook. En dan weent hij over die mensen. Een wenende Jezus. Dat is het beeld dat u wel goed kunt voorstellen vanuit de tekst, vers 78. Innerlijke bewegingen van die barmhartigheid, die innerlijke gevoelens die vanuit God zelf voortkomen, die bij zijn wezen horen. Niet omdat wij zo medelijdend zijn, maar omdat God zo goed is. En u legt als het ware zijn hart voor ons open in deze tekst. Het is niet Zacharias die het heeft verzonnen, want we lazen in vers 67 dat hij door de Heilige Geest vervuld werd. Lucas mag het schrijven. Dit is geen menselijke emotie. Geen gunning van Zacharias. Ja, die heeft het ook wel gegund hoor. En die was een emotioneel zeker wel bij betrokken, vast wel. Maar daar komt het niet uit voort. Het is geen ervaring van Zacharias waar wij het mee moeten doen. Maar openbaring aan Zacharias waar wij het mee mogen doen en kunnen doen. Wat openbaart God dan? Het diepst van zijn hart. U kunt niet in mijn hart kijken. Ik kan doen alsof ik bewogen ben en er niks van menen. Steenhard zijn. Dat kan. Ja, dat kunt u ook. Kun jij ook. Dat kan ik ook. Maar nou kijkt u God in het hart. En wat ziet u dan in dat hart? Warm. Hartigheid. Vindt u het gewoon? Blijft u er gewoon dezelfde onder? O, dat het ons zou verbreken. Dat het ons aan zijn voeten zou brengen. Heere, ik heb zo u gewantrouwd. Terwijl u een brandend hart hebt van bewogenheid. Terwijl uw ingewanden rommelen, zegt op een andere plaats de schrift, ik meen in Jeremia 31. van barmhartigheid. O geliefde, vertrouw u toch toe aan deze God. U zult met hem niet bedrogen uitkomen. U zult in hem niet teleurgesteld worden. Je kunt alleen maar verloren gaan buiten hem. Je kunt alleen in hem behouden worden. En je kunt in hem ook alleen maar behouden worden. Zalig worden. Gelukkig worden. Terwijl je gezeten bent, zoals het laatste vers van onze tekst het zegt, in duisternis. Schuldige onwetendheid. Onachtzaamheid. Zonder liefde. Schuldig, ja, want wij kiezen daar bewust voor. Zo moet Johannes het getuigen in het derde hoofdstuk van het evangelie. En dit is een oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is, die opging uit de hoogte, weet u wel. Om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn. Om te verschijnen, heb je dat licht, hè. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En want hun werken waren boos, waren slecht, waren zondig, kwaad, goddeloos. En daarom schuldige duisternis. Maar nou ziet deze grijze priester, Zacharias, al die mensen om hem heen in die duisternis. En hij ziet, het licht gaat op. Het licht gaat schijnen. Over hen die gezeten zijn, in schaduw des doods. Doodschaduw. We zijn ermee begonnen in het gebed. Waar ben ik mee begonnen dan? Waar dat versje wat we zongen, dat zo prachtig zingt, en dat je niet eens op hoeft te zoeken, dat ik uit je hoofd. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag. Maar dat versje zegt ook, bij het naderen van de dood. En dat komt dus, hè. Dat komt echt. Bij u. Ik weet niet wanneer. Bij jou. Weet ik ook niet wanneer. En bij mezelf. Dat weet ik ook niet wanneer. Maar dat maakt niet uit. Komt wel. De dood. Schaduw des doods. De schaduw valt al op je. De dood werpt de schaduw vooruit. De schaduw valt op dat kleine kindje. Op die vrolijke, blijde puber. Op die enthousiaste, pasgetrouwde man, vrouw. Op die in de volle bloei van het leven actieve man of vrouw van in de 40, 50. Die grijzaard. Waar iedereen van denkt, ja, die is aan de beurt. De dood werpt zijn schaduw op je. En dan. U staat hier, dat er nog licht kan komen. Al zit je in de schaduw van de dood. De drievoudige dood. Lichamelijk, waar wij het meeste bang voor zijn. Geestelijk, waar we het minste erg in hebben. En eeuwig, waar we het liefste niet over nadenken. Deze drievoudige dood. Die schaduw van die drievoudige dood, sinds Genesis 3 op het hele mensdom verspreid. Daar zitten we in. En daar kun je niet aan ontworstelen wat je ook probeert. Alle medische wetenschap legt het af. Verliest het van de dood. Ja, je kunt het poos uitstellen, menselijke wijs gesproken. Kunnen ontzettend veel. He, de levensverwachting is verdubbeld sinds, nou ja, zo'n 100 jaar geleden. Wat dat betreft best wel geweldig. Maar ze hebben het allemaal verloren, hoor. Niemand blijven leven. Niemand. En u blijft ook niet leven. Schaduw van de dood. Is dat zo somber? Ja, het is nooit bekijkt. Als u de zonde zat bent. En de vergeving deelachtig bent. En de kennis der zaligheid bewust geniet. Dan is die dood verlicht door die opgaande zon der gerechtigheid. En wat ziet dan een kind van God? Die dood. Die koning der verschrikkingen, zoals in het boek Job staat. Die laatste vijand, zoals in in Korinthe 15 staat, is nu toch in Christus en omwille van Christus mijn vriend geworden. Ik hoef niet meer bang te zijn voor de dood.
Betekent niet dat Gods kind geen doodstrijd heeft. Betekent niet dat Gods kind het leven zat is.
Betekent niet dat een kind van God niet graag bij vrouw en kinderen of zo, man en kinderen, noem maar op, wil blijven.
Dat betekent het allemaal niet, want dat wil u heus wel.
Maar, als dan Gods wil is, nou wordt het sterf. Zal hij ook aan zijn kind de genade geven. Na een kortere of langere worsteling, hoe dan ook, de genade geven. Om het hoofd neer te leggen. En te zeggen, het is goed mijn vader. Mag ik nou bij u komen?
Aan het einde van het oude jaar lazen mijn vrouw en ik in een dagboek van Isaac Ambrosius het zien op Jezus. Waarin hij het had over, als nou die deur open gaat. En u mag eens inzien hoe heerlijk het daar is. Kind van God, zou dat niet verlangen. En ja, dan ga je mijmeren, hè, dat wordt al voorgelezen, dat lees je samen. Dan ga je denken, wat zal dat toch zijn? Als je dat nou toch eens mocht zien, hè, zoals ik nou hier u zie en u mij. Dat we zo zouden mogen zien hoe heerlijk het daar is. Zouden we daar niet naar verlangen? En de andere kant is ook waar. Waarom wij voor het laatste keer in deze dienst een ernstig en ook vriendelijk beroep op u doen. Wees eerlijk. Mist u die zaligheid, die vergeving, en hebt u nog nooit die barmhartigheid ervaren, dan gaat straks toch ook die andere deur wel open. Het zal erger zijn dan u wilt weten. Daarom, jongens en meisjes, ouderen, zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze, nou wie is dat? Nee, je hoeft niet op te gaan staan. De slechtste hier, wie is dat? Verlaten zijn weg. En de ongerechtige man of vrouw, zijn of haar gedachten, dat zondige denken, dat zondige bestaan. Hoe moet dat, Heer? Ach, trek mij. Wel, nu, dan mag je wel vragen, hè? Dat wil de Heer wel doen, hoor. Als u hem gaat bedelen, smeken, schooien, zal hij u niet teleurstellen. En hij bekeert zich tot de Heer. Zo zal hij zich over u ontfermen. Dat zegt Jesaja 55, dat verzin ik niet. Als u het moest doen met mijn ervaringen, omdat ik het heb beleefd, en dat was arm. Het was zo arm. Maar Jesaja, door openbaring, zegt het, en dat is waar. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, maakt u bij ons allen plaats voor die zaligheid van de verzoening in uw barmhartigheid door Christus, de Zonne der gerechtigheid. Om onze voeten te zetten op het pad des vredes. Maakt u er plaats voor dat elke jongen, elk meisje, man of vrouw erna gaat verlangen, er om verlegen raakt wanneer ze het nog niet hebben. En ook meer en meer erna gaat verlangen als ze er iets van mogen kennen. Wilt u onze voeten richten op de weg des vredes, die we van nature niet kennen. Oorlog met u, ja. Maar geen vrede en ook geen behoefte. Maar Heer, nu het genot van de vrede waar niemand spijt van heeft gekregen. De vrede die alle verstand te boven gaat. We kunnen er wel over denken, maar we kunnen het niet vatten. We kunnen ons er veel van voorstellen, maar het overtreft al onze verbeelding en voorstellingsvermogen. O Heere, geeft u heel deze gemeente, kerkraadsleden, colleges, gemeenteleden, gasten, vrede in en door Jezus Christus.
Zo duur gekocht aan het kruis van Golgotha. Zo gratis uitgedeeld door de geest van Christus. Verzoen de zonde van deze dienst. Van het niet opletten. Het niet meeluisteren, meebidden, meedoen. Maar ook het preken. Zonden op deze preekstoel. Ach Heer, we kunnen voor u niet bestaan. Uw toren en gramschap maken wij ons waardig. Wekken wij op. Zie ons dan niet aan in onszelf, maar in Christus. Wees dan niet met ons bewogen om ons, maar om uzelfs wil. Want daar ligt de reden. Vanwege de innerlijke bewegingen van uw barmhartigheid. Dan kan het. Dan kan het ruimschoots. Dan kan het voor de slechtste en voor de zogenaamd beste en voor de oudste en voor de onwetendste en voor de schijnvroomste. Dan kan het voor een dominee, een ouderling, een diaken. O, geef ons allen deze genade in Christus. Amen. Wij zingen van Psalm 107 en daarvan de versen 6, 7 en 8. 107, vers 6. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, daar hebben we net over gehoord, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Toen werd hun wrevelig opstandig goddeloze hart vernederd door zwaarigheden. Zij struikelden. Hun smart werd hulpeloos geleden. Vers 7. Doch maar riepen ze in de lenden de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden. Hij maakt dus plaats voor genade. Verlangend naar genade. En dan deelt hij ook de genade mee. En hen het gevaar ontgaan. Hij hielp hen uit de nood. Hij bracht hen uit het duister der schaduw van de dood. Hij brak hun band en kluister, hun boeien en gevangenis van ongeloof en zondedienst. Vers 8. Laat zulken die zo begenadigd zijn eer bewijzen aan zeer hun gunst en macht. Niet aan uw eigen gebed en weet ik wat nog meer, maar zeer hun gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Kijk, evangelisatie werd gecollecteerd, hè? Dan ga je evangeliseren. Wat doe je dan? Al zijn wonderen prijzen voor menselijk geslacht. Waar maar iemand horen wil, ga je goed voor hem spreken. Bij evangelist. Maar niet betaald. Maar wel beloond. Hij was voor wie gereed de koperen deuren weken. Die ijzeren rendelen deed in duizend stukken breken. Beeldspraak voor de boeien van Satan en zonden, ongeloof en wereldzin. Psalm 107, het zesde, het zevende en het achtste vers.
Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.